welkom. Fijn dat je er bent. Ga er even lekker voor zitten, want we hebben vandaag een behoorlijk diepgaande verkenning voor je klaar liggen. Eentje die echt raakt aan de fundamenten van hoe we onze wereld op dit moment inrichten.
Ja, we gaan echt de diepte in.
Precies. Want we voelen het denk ik allemaal wel, toch? Die constante stroom aan nieuws, de eindeloze informatieoverload. En ja, dat knagende gevoel dat de grote systemen om ons heen langzaam aan het vastlopen zijn.
Mm-hmm.
En vandaag gaan we daar niet met een grote boog omheen lopen. We duiken in een fascinerend perspectief dat ons niet alleen laat zien waarom het kraakt, maar ook, en dat is hoopvol, hoe we het fundamenteel anders kunnen doen.
Klopt.
Onze missie vandaag, samen met jou als luisteraar, is ontdekken hoe we onze maatschappij opnieuw kunnen opbouwen. En de grote insteek is waarom een nieuw systeem direct zal falen als we daar niet een totaal nieuw bewustzijn aan toevoegen.
Dat is de kern, inderdaad.
We baseren ons vandaag op het manifest van de bezielde regio. Dat is geschreven door Benno Rijkema. En hij bouwt daarmee expliciet voort op het bekende werk over Society 4.0 van hoogleraar strategisch management Bob de Wit. Oké, laten we dit eens uitpakken. Want de brontekst begint niet bepaald voorzichtig.
Nee, zeker niet.
De auteurs schetsen direct een vrij rauwe realiteit. Volgens De Wit bevinden we ons aan het einde van wat hij Society 3.0 noemt. En Rijpkema vult dat aan door te stellen dat we de ontbinding meemaken van een zielloze matrix.
Ja, zware woorden.
Absoluut. Zij beschrijven onze ruidige wereld als hypergecentraliseerd, helemaal gedreven door angst, controledrang en een systeem dat eigenlijk alles uitput. De macht ligt volgens hen bij abstracte instituten en de algoritmes van Big Tech. Rijkema noemt dit heel treffend de angstige aarde.
En dat is inderdaad een zeer robuuste diagnose om deze tekst mee te openen. Wat de auteurs hier in feite doen, is het markeren van een overgang. We zien de stuiptrekkingen van een oud, stervend tijdperk en eigenlijk de moeizame geboorte van iets nieuws.
Ja.
Kijk, Bob de Wit levert ons met zijn werk over Society 4.0 een blauwdruk voor die nieuwe wereld. Je zou dat de horizontale as van een nieuwe samenleving kunnen noemen.
De horizontale as, oké. Okay.
Ja, dat is het logistieke, technologische en juridische geraamte. Hij stelt vragen als: hoe organiseren we ons praktisch? Hoe regelen we onze energie, ons voedsel en onze besluitvorming als we weg willen bewegen van die immense, logge centralisatie?
Dat is het fundament.
Inderdaad, dat is cruciaal architectuurwerk. Maar de toevoeging van Rijpkema, en dat vormt dan de verticale as, is de werkelijke kern van wat we vandaag bespreken. Hij betoogt namelijk dat dat briljante, nieuwe gedecentraliseerde systeem van de Wit uiteindelijk slechts een leeg omhulsel is, tenzij we er een diepere, menselijke laag aan toevoegen.
Het bewustzijn.
Precies. Die verticale as draait om bewustzijn. Het gaat om de soevereiniteit van het individu. Vanuit welke innerlijke drijfveer gaan we dat nieuwe, efficiënte geraamte eigenlijk bewonen?
En dat is exact de reden waarom dit voor jou, de luisteraar, zo ontzettend relevant is. Je kunt in je eigen bedrijf, of zelfs thuis aan de keukentafel, wel continu nieuwe regels of strakke processen bedenken. Maar als de onderliggende intentie nog steeds gebaseerd is op stress of controledrang, dan verandert er onder de streep helemaal niets.
Klopt.
Laten we daarom eerst eens kijken naar dat fundament. Volgens de tekst is de redding niet te vinden op wereldschaal, maar in de regio. De auteurs beargumenteren dat de natiestaat simpelweg te groot en te abstract is geworden voor wezenlijk menselijk contact.
Terwijl het individu tegelijkertijd te klein is.
Ja, precies. Te klein om in zijn eentje op te boksen tegen globale krachten. De voorgestelde oplossing is dan Regio 4.0. Daarin valt de term prosumer. Kun je uitleggen hoe zij dat precies voor zich zien in zo'n regio?
Zeker. De term prosumer is een samenvoeging van producent en consument. In het huidige systeem, dat Society 3.0, zijn we voornamelijk passieve consumenten.
We nemen alleen maar af.
Ja, we zijn volledig afhankelijk van gigantische energiebedrijven voor onze stroom, van mondiale supermarktketens voor ons voedsel en van die massieve instituten voor onze zorg. De Wit stelt dat we in Regio 4.0 die afhankelijkheid doorbreken. We worden weer actieve deelnemers.
Dus we gaan het zelf doen?
Lokaal doen vooral. Stel je een gemeenschap voor waar zonnepanelen op daken niet alleen stroom opwekken voor het eigen huis, maar waar een slim lokaal netwerk de overschotten direct deelt met de buurman die net zijn auto oplaadt.
Ah, mooi.
Of
lokale voedselcoöperaties waar burgers direct investeren in de boer om de hoek. Het eigenaarschap en de productie worden teruggebracht naar een behapbare, menselijke schaal. Dat is dat horizontale netwerk waar we het net over hadden.
Dat klinkt als een heel helder en gestructureerd model. Maar ik zag dat Rijkema een nogal opvallende metafoor gebruikt met een vliegveld om aan te geven dat dit alleen, dit geraamte, niet genoeg is. Hoe zit dat precies?
Dat is inderdaad een hele treffende vergelijking uit het manifest. Rijkema zegt in feite, het model van Bob de Wit is als een schitterend ontworpen vliegveld. Alles klopt tot in de puntjes.
De logistiek is perfect.
Precies. De landingsbanen zijn strak geasfalteerd. De bagagerotes zijn feilloos uitgedacht. De radar werkt. Maar, en hier komt zijn fundamentele kritiek, als je dat vliegveld bouwt, maar je hebt geen brandstof om in die vliegtuigen te stoppen, dan zal er nooit één toestel opstijgen.
Het blijft stilstaan.
Het blijft een statisch, doods systeem. Wat hier zo fascinerend aan is, is dat hij die brandstof definieert als ons bewustzijn. Hij introduceert de verschuiving naar de vijfde dimensie, oftewel 5D.
En even voor de helderheid, dat is dus niet iets zweverigs?
Absoluut niet. In de context van deze theorie is dat absoluut geen zweverige, esoterische term. Het beschrijft een heel concrete verandering in hoe we navigeren.
Oké.
De huidige maatschappij, die hij 3D noemt, is volledig gebouwd op een overlevingsmechanisme. De drijfveren daar zijn angst, de hardnekkige illusie van schaarste, scherpe hiërarchieën en een gevoel van afscheiding. Alles moet kapot gecontroleerd worden, omdat we ten diepste bang zijn om te verliezen wat we hebben.
Dat is die angstige aarde.
Exact. De verschuiving naar 5D markeert de overgang van overleven naar zijn. Het kenmerkt zich door eenheidsbewustzijn, innerlijke rust en handelen vanuit de overtuiging van overvloed.
En hier wordt het pas echt interessant. Want als we het hebben over controle en overleven, komen we in de tekst onvermijdelijk uit bij de rol van technologie. En dan specifiek kunstmatige intelligentie. Als je nu om je heen luistert, is het heersende sentiment rondom AI best wel apocalyptisch.
Dat kunnen we zeggen, ja.
Het gaat onze banen overnemen, het is een gevaar voor de mensheid, we raken de controle kwijt. Dat is wat je veel hoort. Maar dit manifest gooit dat beeld, verrassend genoeg, compleet ondersteboven. Zij stellen dat AI geen bedreiging is, maar juist een enorme katalysator voor onze menswording. Dat voelt paradoxaal. Waarom zien zij dat zo?
Om die paradox te begrijpen, moet je kijken naar hoe de auteurs de evolutie van het menselijk brein analyseren. Rijkema noemt het brein onze overlevingsdictator. Eeuwenlang was de primaire taak van ons brein om ons veilig te houden in een potentieel gevaarlijke wereld.
Risico's kennen.
Ja. Het brein heeft zich extreem gespecialiseerd in analyseren, scenario's doorrekenen en proberen de toekomst te controleren. Dat is heel nuttig in de jungle, maar in onze moderne maatschappij zijn we daardoor gereduceerd tot wandelende breinen. Continu gestrest en in de rekenstand.
Vermoeiend.
Enorm. Wat de theorie nu stelt, is dat AI in staat is om exact die analytische overlevings- en rekentaken van ons over te nemen. AI is de ultieme, onvermoeibare rekenmachine.
Dus AI doet het denkwerk.
Ja. En natuurlijk voelt dat voor ons controlegerichte ego, dat zijn hele identiteit uit dat denkwerk haalt, als een existentiële bedreiging. Maar bekijk je het vanuit die 5D-bril, dan is het een ultieme bevrijding.
Bevrijding?
Zeker. Als AI het rekenwerk, de protocollen en de controlesystemen overneemt, ontslaat het ons van de plicht om constant te moeten overleven. Het brein kan ontspannen. En wanneer het brein ontlast wordt, krijgt het de ruimte om weer de loyale dienaar te worden van onze diepere intenties en menselijke verbindingen.
Wauw, oké. Maar wacht even, als we al die rekentaken uitbesteden en we decentraliseren onze systemen volledig, is er dan geen gigantisch risico op chaos? Of erger nog, als we instituten vervangen door code en blockchain, bouwen we dan niet gewoon een hele koude, robotische samenleving waarin een algoritme de dienst uitmaakt in plaats van een ambtenaar?
Dat is een ijzersterk punt. En het is precies de blinde vlek van de technocratie waar het manifest stevig voor waarschuwt. Veel visionairs, en soms leunt ook het Society 4.0-model daar zwaar op, zien decentrale technologie, zoals blockchain, als de ultieme garantie voor vertrouwen.
Code is law, zeggen ze dan.
Precies. Het idee is, we hoeven geen bankiers of overheden meer te vertrouwen,
De wiskundige code vervangt de machthebber, code is law en daarmee is het veilig. Maar hier trekt Rijpkema een hele harde lijn. Hij is onverbiddelijk op dit punt. Code is geen wet als het om menselijkheid gaat.
Nee, natuurlijk niet.
Vertrouwen kun je niet reduceren tot een wiskundige formule in een computer. Vertrouwen is, in zijn woorden, een onvervangbare uitwisseling tussen mensen. Als we onze nieuwe autonome regio's puur en alleen bouwen op technologische protocollen zonder die innerlijke transformatie, dan ontwerpen we simpelweg een nieuwe, hyper-efficiënte, gedecentraliseerde gevangenis.
Een digitale kooi eigenlijk.
Exact. De techniek moet de onderstroom zijn, de stille administratieve kracht op de achtergrond, maar het systeem moet altijd gedragen worden door zuivere, menselijke intentie.
Als we het dan hebben over die vertaalslag naar de praktijk, hoe ziet zo'n synthese tussen dat technologische systeem en die menselijke intentie er dan uit als ik gewoon mijn boodschappen wil doen of de huur moet betalen?
Ja.
De auteurs maken dit heel concreet door 3 domeinen uit te diepen. Laten we beginnen bij misschien wel het meest beladen onderwerp, geld. Domein 5 in het model.
Het bloed van de economie.
Ja, en in de tekst uiten ze forse kritiek op ons huidige financiële systeem. Ze beschrijven het als een model dat volledig gecentraliseerd is en gebaseerd is op schuldcreatie. We zitten volgens hen vast in een ratraas van eindeloze economische groei, puur om de rente te kunnen blijven betalen. En dat pompt de waarde systematisch weg uit lokale gemeenschappen richting grote abstracte financiële spelers.
Klopt helemaal.
De logistieke oplossing van de Wit is dan de introductie van regionale munten. Hoe doorbreekt dat precies dat extractieve mechanisme?
De kern van een regionale munt is dat het een gesloten economische kringloop creëert. In het huidige systeem vloeit de waarde die jij lokaal creëert door je werk of je consumptie heel snel weg uit je stad of regio.
Naar de aandeelhouders.
Inderdaad! Richting internationale aandeelhouders of centrale banken. Een regionale munt zorgt ervoor dat de waarde van lokale arbeid en producten ook daadwerkelijk lokaal blijft circuleren. Je betaalt de bakker met de regionale munt en de bakker betaalt daarmee de lokale boer voor zijn graan.
Dat is logisch, ja.
Dat maakt een gemeenschap direct veel weerbaarder tegen mondiale schokken of inflatie van buitenaf. Dat is de noodzakelijke systeemwijziging. Maar let op, hier komt die 5D-factor weer in beeld.
Ah, de bezieling.
Ja. Die regionale munt is en blijft slechts een gereedschap. Stel dat we die nieuwe munt gaan gebruiken, maar we houden ons oude schaarste bewustzijn. We blijven denken, ik moet zoveel mogelijk oppotten voor mezelf, want straks is er niet genoeg. Dan bezwijkt ook dat nieuwe, mooie, lokale systeem direct onder hebzucht, hamstergedrag en uiteindelijk weer nieuwe ongelijkheid.
Dus we wisselen alleen de decor, maar spelen nog steeds exact hetzelfde drama af.
Precies dat. De verschuiving naar dat 5D-bewustzijn transformeert onze relatie met waarde totaal. Het manifest spreekt over geld als vloeibare waardering.
Vloeibare waardering. Mooie term.
Zeker. In plaats van krampachtig vasthouden uit angst voor tekort, ontstaat er een diep vertrouwen in de stroom. Het besef is dan, als ik waarde toevoeg aan mijn gemeenschap, zal de gemeenschap ook in mijn behoeften voorzien. En laten we wel wezen, overvloed in deze context betekent niet dat iedereen plotseling in een sportwagen rijdt.
Haha, nee, dat lijkt me niet de bedoeling.
Het betekent het rotsvaste, kalme vertrouwen dat er altijd voorzien wordt in wat werkelijk nodig is voor de volgende stap. Het geld dient de menselijke connectie weer, in plaats van dat de mens het geld dient.
Dat is een heel ander perspectief. Wat gebeurt er als we diezelfde bril opzetten en kijken naar een ander cruciaal domein? Namelijk gezondheid, domein 1 in het boek.
Ja, heel belangrijk.
De auteurs zijn hier zo mogelijk nog scherper. Ze stellen dat in Society 3.0 de zorg verworden is tot een industrie die niet draait om gezondheid, maar om ziektemanagement. De macht ligt bij enorme farmaceuten, verzekeraars en een woud aan ondoorzichtige protocollen.
De mens als machine?
Precies. De patiënt wordt benaderd als een complexe machine met een defect onderdeel waaraan gesleuteld moet worden. De Wit wil dit weer weghalen bij die grote instituten en terugbrengen naar lokale zorgcollectieven met een nadruk op preventie en leefstijl.
Kijk, als we dit verbinden met het grotere plaatje, zie je hier misschien wel het meest heldere voorbeeld van hoe fundamenteel die verschuiving in denken is. In het 3D-wereldbeeld is ziekte een vijand.
Iets wat je moet bevechten.
Ja, het is een defect. Een ongewenste aanval van buitenaf waartegen je met grof geschut moet vechten. Het hele zorgsysteem is daarop ingericht, vaak gedreven door een diepe, onderhuidse angst voor verval en de dood. In de visie van de bezielde regio is gezondheid echter onze natuurlijke, oorspronkelijke staat.
En als je dan ziek wordt?
Dat is de cruciale omslag. Ziekte wordt daar niet louter als een biologisch falen gezien, maar als een energetisch of systemisch signaal. Het is een indicatie dat er ergens in de balans, in de levensstijl of in de innerlijke staat van de patiënt iets uit de pas loopt. En denk nu nog eens terug aan de rol van kunstmatige intelligentie die we zojuist bespraken.
AI, die de rekenklacht overneemt?
Juist. De theorie stelt dat AI in de toekomst moeiteloos enorme bergen medische data kan analyseren, labuitslagen kan interpreteren en die hele zware bureaucratische administratie kan afhandelen.
Het systeem neemt het logistieke werk over.
En daardoor ontstaat er dus ineens zeeën van tijd in die spreekkamer?
Precies. De arts of therapeut wordt bevrijd van het scherm en de checklist. Zij krijgen de ruimte om weer echt contact te maken. Om in de ogen van de patiënt te kijken, te luisteren naar het grotere verhaal van iemands leven.
Weer mens worden.
Ja. De zorgverlener verschuift van een biotechnicus naar wat de bron prachtig omschrijft als een coach van de ziel. Liefdevolle, onverdeelde aandacht en het creëren van een veilige ruimte worden dan de belangrijkste interventies, omdat dat precies is wat het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam activeert. Dat is echt zo'n radicaal ander beeld van de wachtkamer van een huisarts dan we nu gewend zijn.
Een wereld van verschil.
En dan is er nog domein 8, bestuur en soevereiniteit. Als we de kranten mogen geloven, en we voelen het zelf waarschijnlijk ook wel, is de afstand tussen de burger en de politiek nog nooit zo groot geweest.
De kloof is immens.
De auteurs beschrijven onze huidige democratie als een abstracte machine die ver boven onze hoofden opereert, sterk beïnvloed door lobbyisten en die ons eigenlijk elke vorm van diepgaande eigen verantwoordelijkheid ontneemt. De Wit stelt voor om de piramide rigoureus om te draaien. We gaan naar directe democratie, naar burgerberaden in de regio. Mensen beslissen samen over de plek waar ze leven.
Maar ook daar geldt weer die absolute waarschuwing: structuur alleen redt ons niet. Als je mensen in een zaaltje zet voor een lokaal burgerberaad, maar iedereen stapt daar binnen met zijn oude defensieve ego, dan krijg je gewoon een microversie van de landelijke politiek.
Geruzie op lokaal niveau.
Ja. Dan is het nog steeds een strijd van hoe haal ik er voor mezelf het meeste uit. Of hoe druk ik mijn gelijk door ten koste van de ander. Het is politiek als een nulsom spel. De verschuiving naar dat 5D-bewustzijn houdt in dat we niet langer besturen vanuit competitie, maar vanuit innerlijke autoriteit en soevereiniteit.
Soevereiniteit.
Een werkelijk soeverein mens heeft geen betuttelende overheid nodig die via talloze regeltjes afdwingt wat wel en niet mag. Die persoon is verbonden met een eigen, helder innerlijk kompas. In zo'n bezield burgerberaad worden beslissingen niet meer genomen op basis van een krappe meerderheid of vanuit eigen belang, maar vanuit de diepere vraag: wat dient de gemeenschap als geheel het beste op de lange termijn?
En dit raakt aan een quote uit het bronmateriaal die ik echt briljant vond. Ze beschrijven op een gegeven moment de ultieme absurditeit van onze huidige bureaucratie. We zijn nu aanbeland op een punt waar grote bedrijven complexe rapporten laten schrijven door kunstmatige intelligentie.
Ja.
Die rapporten worden vervolgens ingediend bij de overheid, waar de kunstmatige intelligentie van die overheid het document weer gaat controleren en verwerken. Het is een gesloten circuit geworden van machines die beleefd tegen machines praten, terwijl de daadwerkelijke menselijke intentie en bezieling volledig zijn buitengesloten. Dat is toch eigenlijk pure waanzin?
Dat is de ultieme climax van het vastgelopen 3D-systeem, inderdaad. Het overlevings- en controlemechanisme heeft zichzelf zo complex gemaakt dat het mensen niet eens meer nodig heeft om in stand te blijven. En daarom is de stellingname in de tekst zo sterk. Ze zeggen letterlijk: AI zorgt ervoor dat de bureaucratie uitsterft.
Dat zou mooi zijn.
Want als we dat eindeloze machinewerk, die hele papierwinkel, simpelweg aan de technologie overlaten, wat blijft er dan nog over in de bestuurskamer? Alleen de zuivere, ongefilterde menselijke ontmoeting. Bestuur wordt dan geen kwestie meer van regels aftikken, maar een kring van bewuste mensen die elkaar aankijken, reflecteren op complexe ethische dilemma's en vanuit gezamenlijke wijsheid een gedragen besluit nemen.
Dus ja, wat betekent dit nu eigenlijk allemaal voor ons? We hebben het strakke, gedecentraliseerde ontwerp van de regio 4.0 van Bob de Wit. En we hebben de absolute noodzaak van dat nieuwe 5D-bewustzijn volgens Rijpkema. Maar een dimensie en een systeem besturen zichzelf niet.
Nee, het gaat niet vanzelf.
Er is een transitie nodig. Er moeten mensen opstaan. En dan rijst onmiddellijk de vraag: wie gaat dit in vredesnaam in goede banen leiden? Aan wat voor soort leiderschap hebben we nu behoefte?
Het antwoord vereist dat we het hele concept van leiderschap fundamenteel herdefiniëren. Het manifest stelt dat we bewegen van de leider als architect naar de leider als alchemist.
Architect naar alchemist?
Laten we daar even bij stilstaan. De oude leider, de architect, tekende vanaf een tekentafel hoe de organisatie eruit moest zien. Hij of zij rolde plannen uit en probeerde de realiteit in dat model te dwingen of problemen simpelweg te fixen.
Heel projectmatig.
Ja. De nieuwe leider, de alchemist, werkt compleet anders. Die transformeert in het moment zelf de basale metalen van angst, weerstand en controle naar het goud van vrijheid, creativiteit en bezieling.
Dat klinkt uitdagend.
Het is een enorm ingrijpend en vaak pijnlijk proces. Voor veel leiders die nu aan de top staan, betekent dit het loslaten van de identiteit die hen succesvol heeft gemaakt. In de oude wereld werden zij namelijk beloond voor hun strategische dominantie, voor hun kille analytische berekeningen, voor het mitigeren van elk mogelijk risico. Dat was de formule.
Daarmee maakte je promotie.
Precies. Maar op de drempel van deze nieuwe tijd wordt precies die rigide identiteit een blok aan het been. Het berekende brein moet buigen voor een meer intuïtieve, verbindende wijsheid.
Dat is echt niet niks. Afscheid nemen van je identiteit als de doortastende fixer die alles onder controle heeft. In de bron wordt deze nieuwe leider heel poëtisch de behoeder van de bedding genoemd. Of een levende brug.
Mooie bewoordingen.
Ja, je staat dan met één been in de afbrokkelende oude wereld en met het andere in de nog kwetsbare nieuwe realiteit. Je snapt de taal van de spreadsheets en de oude machtsstructuren nog goed genoeg om de overgang veilig te begeleiden, maar innerlijk woon je al in dat nieuwe bewustzijn.
Precies, en dat vereist een hele specifieke staat van zijn. Om die brug te kunnen zijn, moet je als leider fungeren als een soort ankerpunt van rust. Je dwingt geen autoriteit af via spreadsheets, targets of strakke hiërarchische regels, maar puur door de kwaliteit van je aanwezigheid.
Je uitstraling.
Ja, je leert luisteren voorbij wat er gezegd wordt. Je voelt intuïtief aan waar in de gemeenschap of de organisatie de energie stagneert en waar het leven juist wil opbloeien. In plaats van in de touwen te hangen om politieke compromissen te sluiten waarbij iedereen een beetje verliest, zoek je naar oprechte resonantie.
Dus het is een heel ander soort verbinding?
Absoluut. En als we dat allemaal samenpakken, dan vat dit eigenlijk de kernboodschap van het hele manifest samen. De noodzakelijke overgang naar een nieuwe samenleving is in de kern geen logistieke operatie.
Het is niet alleen maar regels veranderen.
Nee, het is geen kwestie van alleen maar de juiste wetten aannemen. Het is een diepgaande menselijke metamorfose. Bob de Wit reikt ons een onmisbaar en prachtig skelet aan, met zijn focus op decentralisatie. Maar zonder de bezieling, zonder die innerlijke frequentie van eenheid en fundamenteel vertrouwen die Rijpkema beschrijft, blijft het een dood systeem. De logistiek en de ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Helder. En dan is het nu tijd om de blik weer helemaal op jou te richten, de luisteraar. We hebben zojuist een behoorlijk intense reis gemaakt, van haperende wereldsystemen naar de diepste, meest onzichtbare lagen van ons eigen bewustzijn. En ik wil je uitnodigen om met deze nieuwe bril eens naar jouw eigen regio te kijken.
Waar je invloed hebt?
Ja, dat kan je buurt zijn, maar ook de afdeling waar je leiding aan geeft, of gewoon je eigen keukentafel. Hoe sta je daarin? Handel je onbewust toch nog vaak vanuit dat gevoel van schaarste? Vanuit de kramp om alles vooruit te willen plannen en te controleren? Of ben je al in staat om, al is het maar af en toe, de ruimte vast te houden voor onvoorwaardelijk vertrouwen? Lukt het je om die behoeder van de bedding te zijn?
Dat is de vraag.
Nog op te kouwen. Beeld je eens in. Stel dat die voorspelling uitkomt. En kunstmatige intelligentie neemt morgen daadwerkelijk al jouw administratieve overlevingszorgen over.
Al het rekenwerk.
Al je financiële prognoses, je verzekeringspolissen, het scannen van risico's. Dat hele controlewerk verdwijnt als sneeuw voor de zon en wordt moeiteloos voor je geregeld. Je brein is ineens volledig vrijgepleit van de taak om te overleven. Wat is dan het allereerste dat jouw ware intentie, jouw ziel, met al die vrijgekomen tijd, ruimte en energie in je eigen lokale gemeenschap zou willen creëren. Heel erg bedankt voor je open vizier vandaag en de tijd die je hebt genomen om hier met ons in te duiken. We hopen oprecht dat dit gesprek je inspireert om met een hernieuwde blik naar je eigen invloed te kijken. Blijf onderzoeken, blijf kritische vragen stellen, blijf die verbinding opzoeken en we spreken je heel snel weer.